gistermorgen werd ik wakker. Om nog even na te denken. En toen kwam het volgende in mijn gedachten. Zomaar een normale. Ik bedacht opeens, God heeft ons een bevel gegeven, de Heer Jezus. En dat hoor je eigenlijk niet zo vaak. Je hoort wel van dingen die je misschien moet doen. Maar er staat letterlijk in de Bijbel, omdat gij het bevel bewaard hebt. Wat is dat bevel? Moeten sommigen onder wel weten, denk ik. Maar dat, in dit geval ga ik het zeggen. Het bevel was om hem te verwachten. We lezen dat in 1 Openbaringen 3. Vers 9 waarschijnlijk, denk ik. En dan is dat het hier zo. Omdat gij bevel bewaard hebt om mij te verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren van verzoeking die over de ganse aarde zal komen om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Laat gelijk zien voor welke groep in die verzoeking komen, in die verdrukking, die op de aarde wonen. Dan haak ik er gelijk nog Filippenzen bij, waar dit staat, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, van waar wij ook de Heer Jezus verwachten. Wij maken in zoverre niet meer deel uit van die op de aarde wonen, we zijn hier nog wel, maar in wezen onze plek bij hem. Opname. Wordt zelden over gesproken. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat het gebeurd is, om eerlijk te zijn, zelfs hier zo. En toch wil ik er vanmorgen een paar dingen over zeggen. Voor mij was dit zelf vrij belangrijk. En ik zal zeggen waarom. Ik kom, zoals de meesten wel weten, uit de gereformeerde kerk vandaan. En in het, ja, dat was jaren 374. Toen had ik dat boek gelezen, dat ken Hans dus ook goed. De planeet die aarde heette. En dat heb bij hem, maar ook bij mij, zeker wat losgemaakt. Want daarin werd aan de hand van de profetieën gezegd, als het ware, wat er op de aarde zou gaan gebeuren. En ik ben opgegroeid in de kerk. Ik denk dat ik, catechisatie, ik heb alles gedaan met plezier. Dus nooit met tegenzin, dat was gewoon voor mij was dat zo. Ik was in die tijd ouderling. En voor mij was de kerk in zoverre ik was opgegroeid, dat was goed. Maar ik besefte heel goed, op het moment dat ik ze opnames zou accepteren, dat ik emotioneel of psychisch, hoe moet je dat noemen, los zou zijn van de kerk. Omdat ik dan echt een duidelijk verschil ga krijgen in zicht. Ik zei vroeger eigenlijk altijd dit, als ik commentaar op de kerk had, je moet niet naar de kerk, je moet naar de mensen. Je kijkt naar de mensen. Je moet kijken waar de kerk voor staat. Dat is van belang. En dat de mensen er af en toe zoiets van maken is heel verdrietig. Maar ik besefte wel als ik de opname zou accepteren. Dat ik eigenlijk los was. De Heer is heel verstandig of heel handig. Ik heb inderdaad vanuit het woord. Ik zou zo zeggen om oren geslagen. En ik geloof dus heilig in de opname van de gemeente. En er staan eigenlijk een aantal teksten in, maar ik wil er vier noemen die heel bekend zijn, die concreet wat zeggen. Het eerste wat dit is, is 1 Korinthe 15 vers 51. Zie, ik deel u een verborgenheid mede, of een geheimenis. Niet alle zullen wij ontslapen, maar we zullen veranderd worden in het punt des tijds. Want de bezuin zal klinken, ik zal maar even aflezen, 1 Korinthe 15. Alle zullen wij niet ontslapen. Ontslapen is dus hier zo sterven zoals wij dat noemen. Maar dat weten jullie wel. Maar alle zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bezuin. Want de bezuin zal klinken. En de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijk moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Het eerste wat dus is, hij deelt een geheimenis mede. Wat betekent dat? Dat betekent dus dat het voor die tijd bij de mensen niet bekend was. Ik ga het dus heel gek zeggen. Je moet het ook niet in de evangelie zoeken. Dat zou je niet vinden. Het was nog niet bekendgemaakt door God. Aan Paulus zijn heel veel dingen geopenbaard, omtrent de gemeente. En onder andere ook dit dus. Dus Paulus kreeg het punt om bekend te maken dat er een moment zal komen dat de gelovigen weggenomen zullen worden in een ondeelbaar ogenblik. En dan heb je die twee groepen. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Dat zijn de mensen die gestorven zijn. Die zullen dan opgewekt worden en een onvergankelijk lichaam krijgen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dat geldt voor degenen die op dat moment nog leven. Die zullen dan een verheerlijk lichaam krijgen en niet meer sterven. Dit was de eerste aankondiging. Dan kun je natuurlijk zeggen, hoe moeten wij hem verwachten? Ik weet niet of jullie dat gehad hebben, maar ik dan wel. Als ik Matthäus 24, dat is de reden over de laatste dingen. En dan dacht ik wel eens een keer van, ik hoop dat ik dat niet meemaak. Want als je dat mee moet maken, is dat een hele moeilijke periode op aarde. Die zullen wij dus ook niet meemaken, maar die kennis had ik toen nog niet. En dan dacht ik, hoe zie je hem dan? En laat maar zeggen, zoals de geloofsbelijdenis het zegt, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Hij wordt dus als rechter verwacht. We hebben er net wat lied gezongen. Want mijn rechter is mijn redder. Zijn bloed kocht mij vrij. Dat mag je dus weten. Maar die kennis had ik toen ook niet, om eerlijk te zijn. Hoe mag ik hem verwachten? En dat staat zo mooi in Filippenzen. Dit, Filippenzen 3. Daar staat dit. Vers 20, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, vanuit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Die ons vernederde lichaam veranderen zal, zodat het gelijk zal zijn aan zijn verheerlijk lichaam. Naar de kracht waarmee hij alle dingen zich kan onderwerpen. Toen zei ik hetgene, hoe mag ik uitzien naar de komst van de Heer als mijn verlosser? Die mijn vernederde lichaam, waar nu nog de zonde in woont, veranderen zal. En dan is dat weg. Dan eigenlijk zijn we volmaakt voor God. We zijn nu ook volmaakt door het werk van de Heer Jezus. Maar dan zijn we naar ziel en lichaam ook volmaakt geworden. Dus het eerste was, het was een punt wat voor de eerste keer verteld wordt door Paulus. Aan hem was het openbaard. En wij mogen hem als verlosser verwachten. Dan gaan we een bladzijtje verder. De Thessalonicenzen. En dat staat zo mooi van Thessalonicenzen 1 vers 10. Ik ga bij 9 beginnen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij u bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Het was dus niet alleen een bekering, het was ook een verandering van hun leven. Mag ik zeggen, als burgers van het Koninkrijk der Hemelen dienden ze hem. En dan, en uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toren. Die mensen vol blijdschap de evangelie aanvaard. Het is zelfs zo, er waren daar, zo staat een hoofdstuk in 2 Thessalonische, mensen die niet meer gingen werken. De Heer komt, werken dat was niet meer nodig, we zitten te wachten, wanneer komt hij? Maar wat gebeurde er onderwijl? De stierven mensen. En hoe zal het daar nu mee zijn? Als die nou uiteindelijk, zeg maar, als de Heer nou komt en degene die overleden zijn, wat is daarmee aan de hand? Nou, dat is eigenlijk het antwoord wat hier is vindt. Thessalonicenzen 4, vers 13, van hoofdstuk 4, vers 13. Toch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, omdat gij niet bedroefd zijt zoals andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u, met een woord van de Heer, wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Heer zelfs op een teken bij het roepen van een aartsengel, bij het geklank van een bezuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht, zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Voor die mensen, degenen die ontslapen zijn, die zullen eerst worden opgewekt. Ze zullen als het ware zelfs voorgaan. De Heer tegemoet en de levenden gelijk erachter. En dat punt was dan het punt ervan ook. Zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Met hem verbonden. En dan staat er in mijn vertaling dus. Vermaandelijk kan er met deze woorden. In de Statenvertaling staat. Vertroostelijk aan met deze woorden. En eigenlijk kan je het met een ander woord nog vertalen. Breng dit in herinnering. Breng dit in gedachten. Hou dit vast dat we daarvoor mogen leven. Want dan krijg je ook dat punt. Omdat gij het bevel bewaart erbij te verwachten. Dat is een actieve bezigheid. Verwachten, daar zie je naar uit. Toen wij Peter van het station af gingen halen. Daar kwam de trein en daar zat hij weer in. Wachten kan heel lang duren zijn, zeker. Nou, het zal wel een keer gebeuren. Maar verwachten is een actieve bezigheid. Uitzien naar. En dat is eigenlijk hetgene wat de Heer zegt. Verwacht mij. En dat is eigenlijk heel logisch waarom dat zo is. Wij hadden vroeger een Alpenkruiser. Als we daarmee gingen rijden en we gingen ver weg, dan reden we met een tussenstop. Maar op die camping waar we dan waren, deed ik eigenlijk alleen de hoofdlijnen. En dan stond Wed er overeind en verder gingen we slapen en klaar was Kees. Maar als we op de bestemming aangekomen waren, dan gingen we als het ware echt alle haringen er in de grond slaan, dat het echt goed stevig stond. Want we bleven langere tijd. Ik denk, als wij beseffen dat ons thuis boven is, dat we inderdaad hier leven. Maar dat we toch, dat werd vroeger zo gezegd, onze tentpinnen niet te vast slaan. Dat we als het ware klaar zijn om naar hem toe te gaan. Omdat je in die verwachting leeft, hij komt. En wil ik gelijk maar een uitspraak van Luther citeren, die vaak verkeerd gezegd wordt. Luther schijnt gezegd te hebben, de Heer kan morgen komen, maar ik poot vandaag nog een boom. Hij zegt niet, wat sommigen zeggen, als de Heer morgen komt, poot ik nog een boom. Dat is zinloos, dat heeft geen nut. Zolang die er niet is, hebben wij door te gaan. Maar in de verwachting, hij kan komen. En in zoverre zeg ik gewoon, we leven in de eindtijd. Ik wil geen datum in. Ik hoop het mee te maken. Maar we zien wel of dat zo is. Ja, dan heb ik nog de laatste vraag. Waar gaan we heen? Nou, dan moet je uiteindelijk gaan dus naar Johannes 14. Daar staat waar we heen zullen gaan. Ik zoek hem even op, zo'n opleef. Hier voorlezen. Johannes 14, vers 1. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, dat ook gij mocht zijn waar ik ben. Dat is het punt waar we heen gaan. Een plek die God bereid heeft. En daar zullen we altijd bij hem zijn. Dus, in de Korinthebrief. Het geheim is bekendgemaakt dat de gelovigen van nu, van de gemeente, voor de oordelen weggenomen zullen worden. Hoe je mag verwachten, niet als rechter, maar als verlosser, die ons vernederd lichaam zal veranderen. Degene die ontslapen zijn, die gestorven zijn, zullen eerst opgewekt worden en we zullen gezamenlijk de Heer tegemoet gaan in de lucht. Waarheen? Naar het Vaderhuis, naar de vele woningen die Hij bereid heeft.